Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Ajax in actie in de Champions League. Napoli wordt nu al een aanvalsmachine genoemd. Gokkende voetballers, dit is de AD Voetbal Podcast van 4 oktober. We praten vandaag met Johan Inan, die in Italië is geweest, terug is gekomen. Naar Ajax gelijk is doorgegaan voor de persconferentie op weg naar de Champions League. En vanavond dus, Johan, die wedstrijd van Ajax. Die allesbeslissende wedstrijd, we kunnen er veel over zeggen. Maar Steven Berghuis heeft het eigenlijk al voor je gedaan, hè? Wat het belang is van dit duel.
Ja, op dit moment kijk ik dan naar de Champions League en de poolfase. En dan staan wij op 3 en Napoli op 6. En is morgen een belangrijke wedstrijd voor ons om dat gat te dichten in de thuiswedstrijd. Dat is hoe we ervoor staan.
Nou, simpel toch?
Ja, hij zei, de wedstrijd is niet allesbeslissend, maar wel heel belangrijk. En ja, voor mij kunnen we daar kort over zijn. Dit is gewoon een cruciale wedstrijd. Als Ajax wil overwinteren in de Champions League, dan moet je winnen. Mag je in ieder geval niet verliezen, want dan is Napoli vertrokken met 6 punten verschil. En dan moet je waarschijnlijk nog 3 punten goed maken op Liverpool. Wat vooraf als, ook niet geheel onterecht, als groepsfavoriet werd gezien. En dat is gewoon een helse kawaii. En dan stevend Ajax af op Europa League voetbal. En daar zit niemand op te wachten, ondanks dat er voor de bühne steeds wordt geroepen vanuit de clubleiding dat Europees overwinteren het doel is. Maar goed, de ervaring leert dat zodra Ajax in de Europa League belandt, dat iedereen teleurgesteld is.
Ja, dan gaan we zo meteen uitgebreid verder over praten. Natuurlijk niet voordat ik ben begonnen met
het historisch feitje.
Jij bent bang voor de overlevering weer, hè?
Dat ja,
weer
naar welke oorlog ga je toe?
Nee, deze weet jij. Deze weet je 100%. Als je deze niet weet, komt die.
It's an amazing feeling, you know. I think I made a pretty good impression. And yeah, the players are so good. They understand the game. It's so easy and nice to play with them.
Het feitje van 4 oktober is dit. Straks mag je gaan raden waar het om gaat. Maar deze moet jij weten, echt waar. Als je deze niet weet, heb je een issue'tje.
Maar hou je het hierbij of krijg ik nog een hint?
Nee, dit is het. Nee, want anders was het echt te makkelijk geweest.
En ik mag ook niet de 50-50 inschakelen.
Nou, misschien. Maar het ligt een beetje aan verderop of dat lukt. Of ik een beetje een Robert en Brinkbui ben of niet, ja?
Oké, ja.
Dat straks. Hey, ik wil eventjes praten over die wedstrijd Ajax-Napoli. Want jij bent in Italië geweest. Laten we daar eens mee beginnen. Wat heb jij dit weekend gezien? Want ik lees overal aanvalsmachine Napoli. Zijn natuurlijk koploper in de Serie A.
Ja, ik heb... laat ik daar eens mee beginnen. Ik ben, om erin te komen, ben ik voor de wedstrijd naar Quartieri Spagnoli geweest. Dit is even mijn quizvraagje aan jou. Wat deed ik daar? Wat is daar te zien?
Ik denk dat ze daar de pizza Diego Armando Maradona op de menukaart hebben staan.
Bijna. Ze hebben daar een hele grote schildering van Maradona op de zijkant van een groot gebouw. Dat kennen we allemaal. En daar ben ik naartoe gegaan. En ik kwam daar aan en ik dacht, het zal wel rustig zijn. Maar daar verkeek ik me op, want we zaten een paar uur voor de wedstrijd. En er waren, net als ik, heel veel andere niet-Italianen, zeg maar, die van plan waren een bezoek te brengen aan Napoli-Torino. En vooraf ook even die schildering als voorgerecht erbij namen. En dat was zo mooi.
Maar wat was er mooi aan? Want je begint.
Ja, dat is een gigantische schildering. Dat ten eerste. Allemaal vaccinelichtjes erbij. Bossenbloemen. Tientallen shirtjes. Kennelijk van mensen, aanbidders van Diego Maradona, die dat shirt dan niet voor zichzelf houden, maar het waard vinden om het daar neer te leggen. En dan heb je, het is net dan of je in een winkel komt, waar al die shirtjes aan kleerhangers hangen, zeg maar. Dus dat had ik niet verwacht. Mm-hmm. Ah, dat was mooi. Dat was echt even een kippenvel moment. En daar heb ik ook 2 minuutjes taxichauffeur erbij uitgestapt, een paar fotootjes gemaakt en door naar het Diego Armando Maradona Stadion voor de generale repetitie van Napoli tegen Torino. Ja, weet je, dat stadion, dat is al een bolwerk op zich, want het is een gigantische omheining. Ik denk dat je, als je rond de arena loopt, of een willekeurig stadion in Nederland, dan ben je met 10 minuten wel klaar. Maar ik had hier de indruk dat je na een uur nog niet uitgelopen was. Maar dan heb je dus van die koperen wanden en deuren. En overal zijn stickers opgeplakt met Santa Diego en Dios en noem alles maar op. En dan betreed je het stadion. Ah, dat was, vond ik ook zo mooi, dat als als de spelers het veld opkomen, dan is het eerste nummer wat ze afspelen, is dus Life is Life. Want die spelers die lopen een paar keer heen en weer, bal aan de voet. Een enkeling imiteert Maradona, hè, met het hooghouden. En dat was heel mooi. En ook het liedje daarna, de tifosi op de curva's, de korte zijde, zeg maar, luidkeels meebrullend. Dat vond ik al heel mooi. En dan denk je van, nou, weet je, dit voorgerecht kan amper overtroffen worden. En dan begint die wedstrijd. En je hebt natuurlijk al wel, je hebt je een beetje ingelezen. En je weet dat Napoli heel sterk aan het seizoen is begonnen. Nog ongeslagen. Liverpool van de mat geveegd. Op een manier waarop we dat vooral Liverpool de afgelopen seizoenen bij tegenstanders hebben zien doen. En dan ben je benieuwd of ze het tegen Torino ook doen. En dan ga je ervoor zitten, Etienne. En het eerste half uur, dat was voetbal, dat was werkelijk om de vingers bij af te likken.
Wat was er zo goed?
Ja, de ploeg is, je moet je voorstellen, daarin is Napoli wel een beetje hetzelfde als Ajax. Die hebben het afgelopen seizoen in Koulibaly, die is naar Chelsea vertrokken. Insigne naar Toronto. Fabian Ruiz naar Paris Saint-Germain. Arkadiusz Milik speelde daar. Ook vertrokken. Dus die hebben ook 5-6 basisspelers moeten laten gaan. Hebben ze een aantal spelers voor teruggehaald. Eén daarvan is Zuid-Koreaanse verdediger Kim. Maar de populairste, dat is toch wel... Ja, dat is echt een schot in de roos geweest. Voor 10 miljoen gekocht. Kvicha Kvaratskhelia. Dat is echt de speler om in de gaten te houden. Vanavond ook in de arena. Een tengere Georgiër, tweebenig. Speelt als linksbuiten. Maar die is zo handig en zo goed. Die heeft in 8 Serie A duels heeft hij 5 keer gescoord. De laatste was dus tegen Torino, de 3-0, waar hij na een lange rush de bal in de lange hoek plaatste. En de eerste 2 goals die kwamen op naam van Anguissa. En ook dat is een speler om in de gaten te houden. Een middenvelder uit Cameroen, die hadden ze vorig seizoen al gehuurd van Fulham. En die maakte de eerste 2. Eigenlijk na 10 minuten stond het al 2-0 door 2 goals van hem, een goede kopbal. En daarna ook een rush vanaf eigen helft. Zag die keeper van Torino er niet heel goed uit, moet ik zeggen. Maar dan schoof hij de bal er uiteindelijk op zijn laatste benen nog in. En ja, het was gewoon heel goed. En wat zo goed is aan Napoli, daar hebben we in de periode Ten Hag ook wel eens gezien dat Ajax heel makkelijk combineert. Frivol, dynamisch. En bij Napoli heb je, toen ik dat eerste half uur zag, had je echt het gevoel, ondanks alle wisselingen in het elftal, deze zomer, dat ze elkaar met een blinddoek op zelfs nog kunnen vinden. Want zoveel beweging in de ploeg. Vaak één keer raken. Moordentempo. Dus ja.
Ajax kan de borst nat maken. Ik zag trouwens in het centrum bij Napoli staan 2 gasten. Die Kim staat daar en die Ramani. Dat zijn 2 gasten van 1,90 plus. Het is ook niet klein wat er dan in het centrum staat. Hè? Centraal
nee,
achterin.
Die hebben een groot centraal duo. Of een lang centraal duo moet ik zeggen. En backs ook die heel veel opkomen. Mario Rui aan de linkerkant vormt een heel mooi koppel met Kvaratskhelia. En het middenveld ook. Ja, weet je, ik noemde net al die Anguissa, maar daar loopt dus ook een Lobotka die op een blauwe maandag nog in de jonge Ajax heeft gespeeld. Doet het als spelmaker hartstikke goed. En Zielinski, die de Nederlandse internationals, Steven Berghuis zei het gisteren ook tijdens de persconferentie. Hij kent hem van de wedstrijden tegen Polen, vond hij een goede speler. En dat is ook gewoon een hele goede speler. Dus ja, echt een heel mooi elftal met niet per se verdetten. De grootste, Osimhen, die doet niet eens mee. Die hebben ze voor 1,80 miljoen een paar jaar geleden overgenomen van Lille, maar die is geblesseerd. En ja, wat er overblijft. En dan hadden ze tegen Torino ook nog een jongen als Dombele. Irving Lozano, die we met z'n allen van PSV kennen. Giovanni Simeone, de zoon van Atletico-trainer Diego. Die zaten dan nog op de bank. Dus ja, het is echt een heel aardige selectie waarmee ze behoorlijk voetbal laten zien. Ja. Moet ik wel meteen bijzeggen, als ik dit zo beschrijf, dan luistert iedereen en denkt ze van, nou, dat zal wel 0-5 worden dan. Moet ik ook bijzeggen dat vooral de tweede helft, dat Napoli vooral vanuit de verdrukking speelde. En daar merkte je wel dat verdedigen niet hun sterkste kant is. Dus het is denk ik vanavond vooral een battle om de bal. En is het voor Ajax zaak om snel aan de bal te komen, aan de bal te blijven. Want dan heb je het minst van Napoli te duchten. Laat je ze voetballen, ja, daar laat ze je alle hoeken van het veld zien. Daar ben ik van overtuigd.
Ja, want je hebt inderdaad een prachtige beschrijving gegeven waarbij je bijna denkt, moet je nog kijken naar Ajax in de Champions League of kan je zeppen naar een andere wedstrijd? Maar Alfred Schreuder was bij Ajax ook heel vrij positief. Of die had er vertrouwen in?
Nou kijk, je bent natuurlijk wel beducht op de tegenstander. Hè? En je hebt ook heel veel vertrouwen in je eigen spelers. En je weet wat voor wedstrijd het ongeveer kan worden. Dat kan ook ons heel goed liggen. Maar we weten ook dat zij ook heel goed zijn. Dus het zijn 2 teams die heel aanvallend voor de dag zullen komen. Dat verwacht ik ook van hun. En dat willen wij ook doen. Dus het wordt een heel mooi voetbalgevecht, denk ik.
Ja, het wordt een heel mooi voetbalgevecht. En Sjoerd zei ook al, in Champions League wedstrijden zei hij in Panenka, kan er altijd wat ontstaan bij Ajax. Dat sfeertje in de arena is op dat moment op de een of andere manier anders dan wanneer het Ajax-NEC of Go Eagles is, of Ajax-NEC of Ajax-Cambuur.
Ja, dat klopt. Er had Ajax ook wel eens wedstrijden dat ze, ik noem eens wat, in Almelo 0-0 speelden. En dat je je afvroeg van, gaat het wel goed straks in de Champions League? En dan krikten ze het tempo, krikten ze moeiteloos op. En moet ik alleen wel bij zeggen dat ik daar, gezien de recente reeks van Ajax ook, nu iets meer twijfels bij heb. Omdat, ja, weet je, Liverpool, en daarvan kon je nog zeggen van, weet je, daar speelt Ajax tegen een gigant die heel erg gebrand was op revanche na die oorwassing in Napels. Maar AZ, ja, weet je, dat hield niet over. Vooral aanvallend gezien niet. En ook tegen Go Ahead hebben we gezien dat Ajax met een paar andere basisspelers bij de trainer ging rouleren. Ja, dat ze die schwung ook nog niet te pakken hadden. En je komt net uit de interlandperiode, dus daar ben ik vooral benieuwd naar vanavond. Kan Ajax, het geplaagde Ajax, al 3 wedstrijden niet gewonnen, in de Champions League weer het beste in zich naar boven halen. En dat zal wel moeten, willen ze overwinteren in de Champions League. Want speelt Ajax niet op 100%, ja, dan ga je niet winnen van dit Napoli. En dan wordt het ook een heel moeilijk verhaal om die vurige wens die bij iedereen leeft, om na de jaarwisseling nog bij de Europese elite te horen, om die te bewerkstelligen.
Heeft die wedstrijd met de Rangers zoveel zand in de ogen gestrooid dan bij de Amsterdammers?
Ik denk wel dat die wat zand in de ogen heeft gestrooid. Ik heb toen bewust ook niet in de Polonaise meegelopen. Het was goed, het was heel goed. Maar dat had denk ik ook gewoon met Rangers te maken. Want in de wedstrijden waarin ik Rangers tegen PSV zag, had ik al de indruk van, ja, weet je, dit is geen hoogvliegen, dit is geen geweldige ploeg. Dus voor mij was dat ook nog niet per se een echt examen. En het was daarna al van, ja, de aankopen ook, Bergwijn, Bessie, de talenten die werden ingepast met Ranch en Kenneth Taylor. Dat was allemaal Hosanna, geweldig. Maar ja, toen al wel het gevoel van, ja, ik wil het nog zien als Ajax echt goede tegenstanders voor de kiezer krijgt. Nou goed, dat hebben we daarna wel geweten, want tegen Liverpool en AZ was het bij al die spelers ineens een stuk minder. Niet alleen bij hun, ook bij de meeste teamgenoten. Dus ik denk wel dat die wedstrijd tegen Rangers voor een vertekend beeld heeft gezorgd.
Ja, je zou bijna kunnen zeggen, qua kwaliteit in spelers dat op het veld staat, misschien dat Ajax wel een jasje heeft uitgedaan, maar dat moet natuurlijk nog makkelijk in de Eredivisie mee kunnen. Zit hem vooral, lijkt het wel een beetje in de balans voorin. Hè? Daar waar Tadic vorig jaar op links voor de voorzet, voor een drive zorgde samen met Blind. En op rechts Mazraoui samen met Anthony liepen. Ja. Heb je nu eigenlijk alleen op links nog echt de dreiging met Bergwijn. Maar aan de rechterkant heb je natuurlijk al bijna geen dreiging meer.
Ja, en van Bergwijn kun je ook afvragen van wat heeft hij op het moment supreme in die wedstrijden tegen Liverpool, AZ. Wat heeft hij nou laten zien? Want die viel wat mij betreft ook ver terug. En je beschreef het wel goed, koppel aan de rechterkant. Eigenlijk moeten we teruggaan naar de vorige Champions League editie, waarin Ajax de maximale score behaalde in de poolfase. En dat was vooral toe te schrijven aan 2 spelers, Sebastian Haller en Anthony. En als we nu naar die posities kijken, daar begon in de spits Tadic. Dat werd vervolgens Brobby. Daarna weer Kudus. En afgelopen zaterdag tegen Go Ahead kreeg Brobby weer de kans. Dus, en als we naar rechts gaan, hebben we ook al 3 of 4 spelers gezien. Waarbij we ook kunnen concluderen dat Tadic op die rechterflank nog geen Anthony is. En Ranch Tadic, dat zag er heel even beter uit. Maar de dreiging die we daar vorig seizoen continu zagen met het koppeltje Mazraoui en Anthony, dat was echt ook een heel goed ingespeeld koppel. Ja, dat hebben we bij Vlagen teruggezien, maar daar heeft Ajax wel een jasje uitgedaan. En zeker voorin, op de spitspositie, ondanks dat Brobby al de nodige goals heeft gemaakt, Kudus bijna elke wedstrijd trefzeker is, maar zeker de rechterflank, ja, daar valt nog heel veel winst te behalen voor Ajax.
Goed, dit zijn, daar komt hij hoor, bijzondere wedstrijden. Luister maar even naar Steven Berghuis.
Ja, het is niet alles beslissend, maar ja, het is wel een hele belangrijke, denk ik. Ja. Het is gewoon aan ons team, aan onze spelers om op te staan morgen. Wat ik zeg, na zo'n periode, na zulke wedstrijden, is het ook een mooi moment om weer op te staan.
Ik vind het zo'n heerlijke algemene quote. En dan denk ik, dan moeten jullie dan een verhaaltje van maken als je daar bij die persconferentie zit voor de krant.
Ja, nou, die dooddoeners, die laten we vaak, tenminste, die laten we vaak achterwege online. Wil je dat nog wel doen, maar voor de krant heb ik ze niet meegenomen.
Maar voelde jij vertrouwen in Amsterdam in dit duel toen je er was?
Ja, daar ga ik niet per se af op de trainer en Berghuis die er zaten. Maar je merkt wel de teneur bij de achterban. Ja, die is wel een beetje omgeslagen de afgelopen weken. Dat was natuurlijk na Ploren Supercup tegen PSV was er een mooie reeks. Toen had iedereen er vertrouwen in en dacht iedereen ook wel, ja, Ajax heeft er goed aan gedaan om Schreuder aan te stellen als opvolger van Erik ten Hag. Maar ik denk dat waar ze vaak reikhalsend toeleven naar dit soort wedstrijden, Champions League avonden, denk ik dat ze iets bezorgden met die witte vlaggetjes wapperen de Ajax-fans. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die laatste drie wedstrijden waarin het vooral aanvallend niet overhield. En dat gezegd hebbende, het is ook gewoon een cruciale duel. Hè? Als je kijkt naar de maand waarin Ajax zit, ze willen overwinteren in de Champions League. Dat is ook ontzettend belangrijk om die spanningsboog overeind te houden. Wat de afgelopen jaren leren ook dat als Ajax overwintert in de Champions League, dat ze die lijn en dat ritme, het tempo zeg maar wat makkelijker doortrekken. Verlies je van Napoli vanavond, ja, weet je, dan ga je waarschijnlijk degraderen in Europa, tussen aanhalingstekens. En dat werpt ook meteen een schaduw over het seizoen. Want Ajax wil natuurlijk het liefst met de dubbel in Nederland en overwinter in de Champions League een uitmuntend seizoen beleven. Nou goed, verlies je vanavond van Napoli, dan zit dat er haast al niet meer in. Dus wat dat betreft is dit een ontzettend belangrijke wedstrijd. Je kunt nog verder doortrekken. Wat doet het met een elftal en spelers met een vertrekwens op het moment dat zij weten dat ze na de jaarwisselingen na het WK waarschijnlijk in de Europa League uitkomen? Dat kan het laatste setje zijn om te zeggen van laat mij in de winter vertrekken. Blijf je in de Champions League, ga je die achtste finale in, krijg je minimaal twee topaffiches voor de kiezer. Ja, dan zal een speler als, ik noem eens wat, Alvarez, denk ik iets sneller zeggen van nou, ik vind het prima zo, ik trek hem nog 3-4 maandjes door. En ik blijf lekker bij Ajax dit seizoen, want er staan nog mooie dingen op de planning.
Ja, kortom, er staat veel op het spel in dit duel vanavond. Sowieso in deze fase van de Champions League komen wel wat beslissende momenten aan nu. Hè? Ik bedoel, dit is wel een lekker moment. Ook al is het nog niet alles beslist, het is pas wedstrijd nummer 3, maar dan gaat wel gelijk de druk erop.
Ja, zeker. Zeker. En niet te vergeten ook voor de trainer, hè? Want Ajax best een mooie reeks na die Johan Cruijffschaal, na die teleurstelling tegen PSV. Maar de laatste 3 wedstrijden, heb je het puntverlies tijdens die wedstrijden ook wel een beetje zien aankomen en heeft Schreuder de tij ook niet kunnen keren. Terwijl het Ajax-publiek van Ten Hag, ja, weet je, die noteerde in Europa vooral het ene naar de andere meesterwerkje. Dus als Schreuder een toverstafje heeft, dan wordt het tijd dat hij daarmee gaat zwaaien, want dat heeft Ajax hard nodig nu tegen Napoli.
Ik wil nog even nog een paar andere dingen met je doornemen. Nou, vooral één ander feit. VVCS heeft onderzocht of voetballers gokken. Nederlandse profvoetballers zelf die gokken, omdat er heel veel online reclames zijn en dat soort zaken allemaal. Dat natuurlijk die verhalen zijn van Kuiten die zakjes geld ging ophalen onderweg bij een tankstation. En wat blijkt, 1 op de 10 profvoetballers wet op wedstrijden uit de eigen competitie. Dat was op zich geen opmerkelijk gegeven dat ze gokken, want dat hebben we het al vaker besproken in deze podcast. Maar 1 op de 10 op wedstrijden uit de eigen competitie. Dat is wel veel, toch?
Ja. Ik wilde, toen je zei 1 op 10, wilde ik eigenlijk al inhaken door te zeggen van het zijn er meer. Daar ben ik van overtuigd. Maar op de eigen competitie, ja, dat zou misschien kunnen. Dat het aantal waarvan ik verwacht dat die hoger ligt, dat die vooral op andere competities werden en voor de veilige weg kiezen.
Mm-hmm. Er is uit het onderzoek gekomen dat bij gokken de gemiddelde inzet ligt beneden de 100 euro per maand. En voetballers wedden sporadisch, wordt er dan bij gezegd.
Maar geloof ze hebben ik ook niet, hè, Etienne?
Nee, geloof ik ook niet. Nee.
Onder de 100 euro geloof ik niet. Nee. Ik denk dat het bedrag vele malen hoger ligt.
Ja. Dus waarschijnlijk is 1 op de 10 dan nog een heel, heel, heel voorzichtig aantal.
Ja, daar kan iedereen van uitgaan. En dat wil niet meteen zeggen dat als je gokt op wedstrijden, dat je er ook gevoelig voor bent. Hè? Er zijn, je moet je voorstellen, zeker bij de topclubs verdienen spelers kapitalen. Gigantische bedragen en die kunnen dan ook wat meer uitgeven. Maar doordat ze veel verdienen, zijn ze er ook minder vatbaar voor. De vraag is vooral, als je het hebt over matchfixing, in hoeverre onze eerste divisie met de salarissen daartegen bestendig is. Want een jongen die net boven het bruto loon zit, in de eerste divisie, laten we zeggen, aan de onderkant bij Dordrecht of een Top Os. Ja, weet je, als die in één klap met het veroorzaken van de eerste ingooi €25.000 kan verdienen, ja.
Gelukkig is er een hulplijn bij de VVCS, zodat voetballers die vragen hebben over sportweddenschappen en gokverslaving, die kunnen daar terecht. En ze willen ook de vakbond, wil ook voetballers helpen met gokproblemen. En daarvoor hebben ze wel gelukkig goede partijen om financiële ondersteuning krijgen ze daarvoor, voor dat onderzoek, de VVCS. Dat laten ze dan doen door Holland Casino en Unibet.
Heel bijzonder.
Ja, goed. Het topje van de ijsberg. 1 op de 10 gokt op wedstrijden in eigen competitie en de helft geeft aan te gokken.
Ja, ja.
Wel eens.
Okay.
Dus ja, dat is dan buitenland.
We kennen dat een beetje van de middelbare school, hè? Dat als je 7 onvoldoendes had, ja, dan kwam je niet thuis en dan zei je niet van ik heb 7 onvoldoendes. Dat hield je wat laag.
Die had ik nooit vroeger. Jij wel, begrijp ik hieruit.
Jij niet, maar dat hield je wat lager aan. En ik vermoed zo dat hier ook het geval is. Dat als ze veel gokken, dat ze zeggen ja, een beetje.
Ja.
Dan kan het geen kwaad.
In het kader van een gokje wagen.
Het historisch feitje.
Ik ga je nog één keer het fragment laten horen, ja. Dan mag je een gokje wagen. Ja? Het wordt niet mede mogelijk gemaakt door Unibet of zo, of door Holland Casino, okay. Weet ik wat. Gewoon, hè? Geen zak met geld ophalen bij het tankstation morgenavond.
It's an amazing feeling, you know. I think I made a pretty good impression. And the players are so good, they understand the game. It's so easy and nice to play with them.
Ja.
Memphis?
Nee.
Denzel Dumfries? Shit.
Nee.
Ook niet?
Nee. 4 oktober was dit. Ik ga een klein beetje helpen. Deze jongen maakte op dat moment zijn debuut.
2 jaar geleden, Steven Bergwijn.
Nee, ook niet. Op 4 oktober 2020 maakte de eerste Amerikaan ooit zijn debuut bij FC Barcelona. Op 1 oktober,
Sergio Dest.
Ja, op 1 oktober wordt de transfer rondgemaakt. Een paar dagen later moet hij gelijk zijn debuut maken. Een kwartier voor tijd. Tegenstander in dat duel was Sevilla. 15 minuten voor tijd gaat hij het veld inkomen omdat er een blessure was. Niet als rechtsback, maar als linksback. Het werd 1-1 en Dest was de 5e Amerikaan in La Liga.
Oh, ik zat echt met, en we hadden het over gokken vooraf. En ik dacht van ja, ik moet echt gokken, want het is een 50-50 voor mij. Of Denzel Dumfries bij Inter of Memphis Depay. Voor Dest wilde ik zeggen, die was ook nog in beeld bij Manchester United deze zomer. Ja. Alleen ja, weet je, daarmee heeft United niet doorgepakt, want daarna gaat zoiets van, ik heb met Malasia en Martinez al niet hele grote verdedigers binnengehaald. Dus laten we in het geval van de rechtsbackpositie maar even op zoek gaan naar een speler met iets meer fysiek. En uiteindelijk is daar niemand bijgekomen. En dan kun je vanaf vragen, als je de Manchester Derby hebt gezien, of de club daar heel verstandig aan heeft gedaan.
Je moet je euro's zorgvuldig besteden in deze tijd.
Zeker.
Maar het was vandaag in ieder geval het debuut van Dest, de eerste Amerikaan ooit bij FC Barcelona, bij deze, het historisch feitje.
4 oktober 2020.
Ja. Nou, zo mooi toch? Niet te lang geleden. Volgende keer doen we eentje uit de oudheid, oké?
Ik vind het heel goed dat je het zo doet en dat je de jaren 20, 30, leg die maar bij de collega's neer en de meest recentere, dat ik die dan oppak.
Dat is een goed plan. Nou, jij vanavond in Amsterdam bij die wedstrijd. Morgen in de AD Voetbal Podcast blikken we terug op dat duel, dan met Maarten Wijfels. Bedankt voor nu, Johan, en ik spreek je graag later deze week weer.
Oké. Okay.